Goedemiddag gemeente, gasten, ouderen, jongeren, luisteraars thuis en degenen die later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst, die vanmiddag wordt geleid door dominee G. van Roekel uit Bennekom. We lezen vanmiddag uit de Bijbel uit Psalm 150 en het thema in deze dienst is Loof de Heere. Mededelingen namens de kerkenraad. Volgende week zondagochtend zal de bevestiging van onze nieuwe predikant, dominee H.M. Mulder, plaatsvinden. Hiervoor worden de wijken 1 tot en met 4 op de gebruikelijke manier uitgenodigd. In de middagdienst hoopt dominee Mulder intrede te doen. Let op, deze dienst begint om 3:30. Voor de middagdienst worden de wijken 5 tot en met 8 uitgenodigd. En voor nadere informatie over de aanmeldingen van deze diensten verwijzen wij u ook naar de laatste zondagsbrief. Op Deo Valente zaterdag 11 september wordt de jaarlijkse Pniel Sportdag weer gehouden. Deze vindt plaats op de bekende locatie bij de familie Boers. De commissie nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze sportieve en gezellige dag. Er is naast het sporten ook volop gelegenheid voor ontmoeting en aanmoediging. Dus we zien oud en jong graag komen. Informatie over tijden en aanmelden staat op de website en op de Pniel Facebook pagina. Het is vandaag Diaconale Zondag, waarbij we uw aandacht en voorbeden vragen voor de Evangelische Hogeschool uit Amersfoort. Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting en persoonlijke ontwikkeling van met name jongeren. Dit gebaseerd op de Bijbel als onfeilbaar en geïnspireerd woord van God. Meer informatie over de Evangelische Hogeschool kunt u lezen in de zondagsbrief. In de dienst van vanochtend is er voorbeden gedaan voor de studenten, docenten en overige personen die betrokken zijn bij de Evangelische Hogeschool. De drie bestemmingen voor de collectes van vandaag zijn voor de diaconie en dan specifiek voor de Evangelische Hogeschool, de kerkelijke kas, pastoraat in de gezondheidszorg en het bouwfonds. U kunt uw bijdrage op de inmiddels bekende wijze via de bank overmaken. We beginnen nu de dienst door het zingen van Psalm 108, vers 1 en 2. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Laten we samen deze dienst in Gods hand leggen. Onze hulp is in de naam van de Heere, de God die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en die eeuwig leeft. En daar nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader. Door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, waar gaat het om als God ons in zijn woord aanspoort tot de verheerlijking van zijn naam? Dan gaat het om ons hart, om onze stem en om de inzet, het gebruik van allerlei muziekinstrumenten. Zo zongen we met Psalm 108 en zingen we nu met Psalm 98. Hart, mond en muziek. Doe bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem geeft de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuin geklank. We zingen Psalm 98, vers 3. En die lofzang is betamelijk, zegt het begin van Psalm 33. En dat betekent zoiets als, God heeft er recht op. Het past oprechte God te loven. Zingt zijn grote naam ter eer. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 33, vers 1. En in ieder van u en jullie spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. De derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van onze zonden. De opstanding van ons lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we gaan uit Gods woord lezen en we lezen vanmiddag de laatste psalm, psalm 150. Schriftlezing en ook de tekstlezing, de preek gaat in feite over de hele psalm. Schrift en tekstlezing, psalm 150. Dan lezen we Gods woord als volgt. Halleluja! Loof God in zijn heiligdom. Loof hem in zijn machtig hemelgewelf. Loof hem om zijn machtige daden. Loof hem om zijn geweldige grootheid. Loof hem met geschal van bazuin. Loof hem met luid en harp. Loof hem met tamboerijn en rijdans. Loof hem met snarenspel en fluit. Loof hem met helder klinkende cymbalen. Loof hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Halleluja. Tot zover schrift en tekstlezing. Zoeken we samen Gods aangezicht in de gebeden. Eerbiedig komen we tot u, Heere, aan het begin van deze eredienst om u hartelijk te bidden om uw onmisbare zegen. We zijn op de plaats waar alles gaat om u. Om uw eer. Om uw woord. Om uw genade. Om uw heilrijke boodschap voor ons leven, heel persoonlijk. Om uw Heilige Geest. Die ons wil toe-eigenen wat wij in Christus hebben, zoals het doopsformulier zegt. Die ons de Heer Jezus Christus thuis brengt, geloof in onze harten laat opbloeien. Werkt en laat opbloeien. En zo ook vruchten laat groeien. Alle dingen hier gaan om u. We danken dat we hier mogen zijn. Dat u ons wegroept uit de wereld waar het zo vaak gaat over ons. Waar we ook zo vaak bezig zijn met onszelf. Onze eigen gevoelens. Onze eigen levenssituatie, ons eigen verdriet, onze eigen toekomst, onze eigen planning. En dat is soms ook nodig. Maar u roept ons daaruit weg. Tot deze plaats hier in uw huis, in uw heiligdom, waar de gemeente samenkomt. En dat is ook een heerlijk voorrecht, we danken u daarvoor. We ontvangen elkaar uit uw hand in de lofzang, in de gebeden, in de ontmoeting. Eén lichaam, één geest, één geloof. Roep om met elkaar mee te leven. Uiteindelijk gaat het om u. En daarom bidden we eerbiedig. Wilt u zijn in dit huis, dat naar uw naam is genoemd, waarvan we kunnen zingen, hier woont God zelf. Hier wordt zijn heil verkregen, leven tot in eeuwigheid. Wilt u zegen geven aan uw woord, dat uw woord is, het woord van de levende God, waarmee u beslag zoekt te leggen op ons leven. Geloof zoekt te versterken, vermaant, bekeert, vreugde brengt, stilmaakt, tot bezinning roept. Wilt u de Heilige Geest schenken? Want dit huis kan alleen maar uw huis zijn en blijven als uw geest onze harten richt op u. De harten van de kinderen, de jongeren, mensen die thuis met ons zijn verbonden, van ons allen. Heer, wees in ons midden. En maak dit moment, deze samenkomst in uw huis, hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon, waar uw gemeente mag wezen, op de plaats waar alles draait om u. En dan ook om ons en onze zaligheid. Wees aanwezig, uit genade, niet om iets van ons, maar vanwege het werk van de Heer Jezus Christus. En schenk ons, in het bijzonder wie een taak heeft, de organist, de koster, de kerkraad, schenk ons uw onmisbare zegen. Dat bidden we. De wegneming van al onze zonden, om Jezus wil en uit genade. Amen. Gemeente, laat ter inleiding op de verkondiging zingen we uit de psalm die we gelezen hebben, psalm 150 en daarvan vers 1 en 3. Psalm 150, vers 1 en 3. Naar de woordbediening gemeente zingen we uit Psalm 118 en daarvan vers 1 en 14. Psalm 118, vers 1 en 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Heb je dat gezien? In deze korte psalm klinkt 13 keer de aansporing om God te loven. 13 keer. Hier staat geen enkel woord over de dichter van deze psalm. Wie is het? David, de kinderen van Korach? Geen woord. Er staat geen woord over de situatie waarin deze psalm gedicht is. Was het een feestdag in Israël? Tijd van overwinning? Periode van overvloedige oogst? Geen woord. En wel 13 keer in een korte psalm de aansporing om God te loven. Zowel halleluja, wat loof de Heere betekent, als de woorden loof God. 13 keer. Beetje veel van het goede misschien? Tikkeltje eenzijdig zou je kunnen denken. Tikkeltje eenzijdig. U denkt, waar is in deze psalm de werkelijkheid van ons leven? Van het jonge, bruisende, opgewonden leven. Van het bedrukte, moeizame leven van anderen. Van nood, strijd, zorg. Niks. En moet dat nou, hè? 13 keer loof de Heere. U denkt misschien, ik geloof in God. Is dat dan niet genoeg? En iemand anders denkt, weet je, ik hou helemaal niet van zingen en christelijke muziek. Mag dat dan nog? 13 keer loof de Heere. We gaan het samen zien, gemeente, als we nadenken over deze psalm onder het thema loof de Heere. Met twee aspecten, het principe en de praktijk. Het principe en de praktijk. Inderdaad, 13 keer. En waarom? En dat is dan het eerste aspect, het principe. Om een gemeente aan het einde van het psalmboek duidelijk te maken dat God ons leven plaatst onder de aansporing om hem te loven. Dat God aan het einde van het psalmboek, en psalm 150 is de laatste, waarschijnlijk ook bewust gekozen als de slotpsalm, om aan het einde van het psalmboek, hè, en u weet het, die psalmen van Israël, die wij nog altijd graag zingen, die psalmen van Israël, die staan vol van de werkelijkheid van ons leven. Het gaat juist om de concreetheid van ons bestaan. Het gaat over armen, over weduwen, over strijd, over zonde, over dood, over aanvechting, over godsgemis, over geestelijke vreugde. De werkelijkheid van het bestaan komt in de psalmen aan de orde. Waarom houden wij van de psalmen? Omdat ze zo levens echt zijn, vlees en bloed, ons vlees en bloed, bezongen in de psalmen. En in die 149 psalmen zie je dan hoe de vromen, psalmdichters, David, Asaf, Mozes, kinderen van Korach, dan zie je hoe de vromen met die dingen omgaan voor Gods aangezicht. Voor Gods aangezicht, ja, klagend, biddend, zoekend. Dankend, vragend. Waarom houden wij van de psalmen? Luther zei, omdat je daar Gods kinderen in hun hart kijkt. En zo is het. En in die 149 psalmen, gemeente, zie je wie God is. Voor de weduwen, de rechterlozen, de zondaren, de mensen bij het levenseinde, de kinderen, de bejaarden. Waarom houden wij van de psalmen? Omdat je daarin mag zien hoe God zich openbaart in zijn evangeliewoord voor de rechterlozen, de zwakken, de kinderen, de gelovigen, de onbekeerden. 149 psalmen, vol van onze levenswerkelijkheid met hoogte en diepte. En dan aan het einde, als een soort afsluiting, bewust door de Heilige Geest zo geleid, komt dan deze psalm, waarmee God duidelijk maakt, ons leven, zoals het is, hè, wordt geplaatst onder die krachtige aansporing om God te loven. Te loven. Te verheerlijken. Zijn deugden te verheffen, zegt een oude uitdrukking. Te loven. Weet je wat dat is? Dat is God prijzen om wie hij is en om wat hij doet. Niet alleen danken, maar prijzen. Loven. Daar zit iets van uitbundigheid in. Daar zit iets van overgave in. Daar zit een hart achter. Daar zit een focus achter dat je je op God richt en God gaat loven. Nou, de laatste psalm, dat is het principe, maakt duidelijk dat God ons leven plaatst onder deze krachtige aansporing. Loof de Heer. Dat is dus geen kwestie van je hebt er aardigheid in of niet. Het ligt je of het ligt je niet, dat denken wij soms. Dan zeggen mensen, ja, dat past niet zo bij mij. Zingen, muziek, past niet zo bij mij. Maar weet u, lieve mensen, de aansporing om God te loven is geen hobby. Een hobby voor Gods kinderen is geen hobby. Vis is een hobby. Een literatuur lezen is een hobby. En klussen is een hobby. En dat doe je als je er zin in hebt. En als het niet bij je past, dan laat je het gerust aan anderen over. Dan doe je het niet. Maar God prijzen is geen hobby, is geen optie, is geen keuzemogelijkheid. God plaatst ons leven eronder. Hij beschikt het over ons. Hij zegt, dat is je leven, je bestemming. Daartoe ben je op aarde voor de verheerlijking van mijn naam. Dat beschikt God gewoon over ons. Vinden wij meestal heel lastig, hè? Als iemand iets voor ons beslist. Lastig. Tegenwoordig is het heel modern, hè? We vragen het zelf aan onze kinderen. Wat vind je nou zelf? En wat wil jij? De dokter vraagt het tegenwoordig. Wat denkt u zelf? Maar hier beschikt God over ons. Vinden we niet zo fijn? Hè, mijn vader moet mij echt niet gaan vertellen dat ik de boerderij zo nodig moet overnemen. Of mijn moeder moet niet gaan voorschrijven dat ik medicijnen moet gaan studeren, want dat is de traditie van de familie. Hier beschikt God over ons en plaatst ons onder deze aansporing. Loof de Heer. En waarom doet God dat dan, gemeente? Wat zit erachter? Nu daarover vier opmerkingen. Waarom doet God dat? De eerste is, omdat God er recht op heeft. Zo spreekt de Bijbel erover. De lofzang is betamelijk, dat past. Het is niet alleen mooi, het is niet alleen vroom, het is niet alleen sfeervol. God heeft er ook gewoon recht op, want hij is onze schepper. Hij is de bron van het leven. Hij staat aan het begin van ons bestaan. Hij is de zin, de inhoud, de norm van ons leven. Hij heeft er recht op. Wij zijn niet autonoom, we zijn niet vrij, we hebben geen zelfbeschikkingsrecht. God heeft er recht op dat u en ik hem verheerlijken. Dat is het eerste. God heeft er recht op. Tweede, waarom doet God dat? Omdat hij het waard is. Dat is nog weer meer dan het eerste. Hij heeft er recht op, maar hij is het ook waard. De psalm zegt, loof hem om zijn machtige daden en om zijn grootheid. Dat zijn de twee motieven. Daarom is God het waard, vanwege zijn machtige daden. Wat denkt de psalm aan? Aan de schepping misschien? God staat aan het begin, de oorsprong van het leven. Aan de uitocht. Die machtige heilsdaad dat God met een sterke hand Israël uit het land van de duisternis bevrijdt. De wetgeving, Sinaï, Torah, dat God zijn verbond bevestigt en Israël die heilzame geboden geeft. Denkt God aan het woord van de profetie? In ieder geval, wat heeft God gedaan? Of in de tijd van het Nieuwe Testament, onze bedeling. Wat heeft God gedaan? Nee, wij denken vaak, wat heeft God niet gedaan? Ja, wat heeft God niet gedaan? Nou, hij heeft ons kind niet genezen toen het ernstig ziek was. Hij heeft, nou ja, vult u het dan maar in, hè? Hij heeft dat ongeluk niet voorkomen. Hè? Hij heeft, ja, het huwelijk is niet geworden zoals ik had gehoopt en gedroomd. En wij zijn vaak bezig met wat God niet heeft gedaan. Geen genezing, geen levenspartner, geen levensgeluk, geen gezondheid tot op je 75ste. Maar als je nou eens kijkt, gemeente, wat God wel heeft gedaan. Wat heeft de Heere gedaan? En dan moet u niet eens allereerst denken aan dingen als gezondheid en huisvesting en veiligheid en kinderen die, naar de mens gesproken, goed volwassen zijn geworden. Wat heeft, ook niet eens aan de gemeente. He, u bent natuurlijk opgetogen, een nieuwe dominee. Wat heeft God gedaan? In de Heere Jezus Christus. God heeft uit eenzijdige liefde zijn zoon naar deze wereld gezonden om ons zondaren te redden. Wat heeft God gedaan? Hij heeft zijn zoon overgegeven aan het kruis. Hij heeft zijn geest gezonden om het evangelie in onze harten weerklank te laten vinden. Hij heeft dienaren van het evangelie geroepen en tot ons gebracht om ons dat woord te brengen. Hij heeft, wat heeft God gedaan? Mag u zeggen, hij heeft mijn hart geopend. Hij heeft me geleerd om de Heere Jezus lief te hebben. Mag u zeggen, hij heeft me geleerd om de Heere Jezus te volgen in de werkelijkheid van het leven met vallen en opstaan. Maar hij heeft mezelf geleerd. Wat heeft God in je leven gedaan? Nu, dat is het eerste motief. Loof hem. Dus wat minder bezig zijn met wat je niet hebt. Maar wat heeft God wel gedaan? Loof hem om zijn machtige daden. Hij is het waard. En loof hem om zijn geweldige grootheid. Daar zit iets van de overtreffende trap in. En van zijn, alsof de dichter geen woorden kan vinden, van zijn geweldige grootheid. En denkt u dan niet alleen aan de grootheid van zijn liefde? Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde. Of aan de innerlijke ontferming van de barmhartigheid. Of aan de trouw, aan zijn verbond en aan zijn woord. Groot is uw trouw, Heere, aan mij betoond. Maar denkt u ook aan die aspecten die er volgens de schrift echt bij horen. Bij de grootheid van God. Dat God soeverein is. Dat Gods wezen ondoorgrondelijk is. Zie, God is groot en wij begrijpen hem niet. Dat God heilig is. Dat God eeuwig is. Wij sterfelijk, tijdelijk, zondig. Hij heilig, eeuwig. Dat God rechtvaardig is. Dat God toornen kan en ook toornen zal. Dat God gericht oefent, dat God God is. Wel eens onder de indruk geweest? Loof hem. U mag hem vader noemen. Zegt het evangelie. Als hij in de weg van het geloof in uw leven gekomen is, mag u hem vader noemen, heel nabij. Maar hij blijft niet in menselijke woorden uit te drukken. Hij is groot. Loof hem om zijn daden en om zijn grootheid. Dat is het tweede. Hij heeft er recht op. Hij is het waard. Derde. Dat is de zin van het leven volgens de Bijbel. Wat dat betreft, jonge mensen, is de Bijbel een actueel boek. De zin van ons leven. Dat is een beetje een filosofische uitdrukking voor sommigen. Die vatten dat ook niet helemaal, maar voor andere mensen werkelijkheid. De zin, wat is nou de zin van mijn leven, zeg? En dan ben je jong. En ik kom ze dan ook wel tegen. Wat doe ik hier? 1 van de 7 miljard... Waar kom ik vandaan? Waarvoor ben ik bestemd? Ben ik dan een stipje in het heelal dat toevallig een plek heeft gekregen dat er even is en straks niet meer zal zijn? Wat is? Ja, leef ik dan om mijn talenten te ontplooien en wat voor de samenleving te betekenen? Wat is de zin van mijn leven, jonge mensen? Of mensen die met allerlei tegenslagen te maken krijgen. Misschien herkent u dat. Oh, wat ging het goed toen je jong was? Liefde, gezin, stabiliteit, werk, inkomen, huis. Wat werd er bij de handen afgebroken? Wat nam God je mee de diepte in? En wat zit je op dit moment soms bij de pakken neer? Dat je denkt, wat is de zin hiervan? Heren, waarom? Als je oud geworden bent en niks kan meer. De zuster moet komen om de steunkousen aan te trekken. En je zit wat op je stoel. En je hoopt dat er op de dag nog in ieder geval iemand komt. Voor mij hoeft het niet meer, zei pas een oude zuster tegen mij. Voor mij hoeft het niet meer zo. Wat is de zin? Waar leeft u voor? Nog altijd gemeente herinner ik me een preek van dominee Van Beek. Hoe lang is het dan niet geleden? Dat hij vertelde iemand ontmoet te hebben die zei tegen hem, dominee, ik leef voor mijn vakantie. Waar leeft u voor? De Bijbel zegt, de zin van ons leven ligt niet in het ontplooien van onze talenten. Ligt niet in een bijdrage aan kerk en samenleving. Ligt niet in het nemen van onze verantwoordelijkheid, in ons gezin, in onze familie. Allemaal belangrijk. Maar ligt in de verheerlijking van Gods naam. De levende zal u loven. Waarom ben ik hier? Om God te loven. Wat wil God met mijn leven als ik jong ben? Hem te loven. Wat is de zin van mijn bestaan als ik bejaard ben en bijna niks meer kan? Hem te loven. Waarom die aansporing? God heeft er recht op, God is het waard, het is de zin van ons leven volgens de Bijbel. En dan het laatste, ook het meest persoonlijke. God brengt dat ook zelf in ons leven, gemeente, als hij door de Heilige Geest in ons hart gaat werken. Noem het bekering, hoe het noemen wilt. Wat gebeurt er? Als de Heere, door de Heilige Geest, door het evangelie, in je hart gaat werken, als hij dat hart opent. Wat gebeurt er dan, jonge mensen? Dan gaat God inderdaad je hart openen. Dan gaat God inderdaad zijn grootheid aan je laten zien. En dan word je zelf ontzaglijk klein. Dan is God is God. Dan kun je niet meer zo over God praten alsof het over de buurman gaat. Dan kun je niet meer zomaar discussiëren zoals wij soms over God discussiëren. Dan wordt God echt groot in je hart, in je leven. Laat de Heilige Geest ook zien wie wij zijn. Ook in dit verband, wie zijn wij? Mensen die God van zijn eer hebben beroofd. Wij kunnen over zonde soms heel algemeen praten, wij zijn zondaren, het zondaars bestaan, het zondaars leven. Maar wat is dat? Dat is gemeente dat wij in Adam God bestolen hebben. Dat wij God van zijn eer hebben beroofd. Dat wij de verheerlijking van Gods naam niet meer als het centrum in ons leven wilden houden en dat hebben losgelaten. Hoe noemden de mensen, de oude schrijvers en zo, de mens een eerrover van God. Wij hebben hem van zijn eer beroofd. En het gevolg daarvan is dat inderdaad mensen zeggen, ik heb daar niks mee. Het ligt mij niet. Ik kan mijn hart er niet in meekrijgen. Ik hou niet van zingen. Ik hou niet van christelijke muziek. Dat is allemaal gemeente. Wij denken, ja, dat is aanleg. Nee. Dat is door de zonde zo in ons leven gekomen. Daar heb je ook geen aanleg voor van nature. We krijgen ons hart er ook niet in mee. Ons hart wil er juist afstand van houden. Maar als de geest in je leven werkt, kijkt u het maar na. Vraagt u het maar aan Gods kinderen in uw omgeving. Jonge christenen in uw omgeving, kijk het maar na. Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan gaat hij deze dingen weer in je leven brengen. Soms heel pril, heel aarzelend. En dat gaat dan groeien. En sterker worden, wordt ook weer aangevochten, moet het weer terugkomen. Maar dan gaat de geest deze dingen in je leven brengen. Dat je de grootheid van God ziet. De daden, wat heeft God gedaan? Al zo lief heeft God de wereld, heeft God mij gehad, dat hij zijn zoon, hoe is het mogelijk, gegeven heeft. En dan ga je leren, moet je leren, dan ga je leren om God te prijzen. Zelfs als de omstandigheden van je leven er niet naar zijn. Zal zijn lof, zegt de psalm. Zal zijn lof, psalm 42, hè? Kijk u thuis de achtergrond maar eens na. Heimwee, verlangen, strijd in het zwart gaan. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht. Dan mag je iemand voor wakker maken dan. Zullen we zingen? Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht. De nacht van het sterven. Mama, zullen we nog zingen? Ja, kind, mag het psalm 89 zijn. Ik zal dan eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Kijk, dan valt al het andere ook zomaar weg, hè? Die namen en die dingen waar wij het dan vaak over hebben tegenwoordig, gaat het heel veel over Max. Vandaag ook weer, hè, Max. Gaat hij het volgende week dan doen, hè? Max, Max Verstappen. Of Maxima. Weg daarmee. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. God brengt het zelf in je leven. 13 keer, krachtige aansporing. God plaatst ons leven onder dat beslag, omdat hij er recht op heeft, het waard is, de zin van ons leven is, en de Heer dat ook zelf in ons leven brengt. Loof de Heer. En hoe wil God dan dat dat gestalte krijgt? Want dat laat God ook niet aan onszelf over. Het lijkt uit deze psalm, we hoeven niet een commissietje te benoemen om dat te organiseren. Deze psalm zegt het zelf. Hoe krijgt dat gestalte? Wat is de praktijk? Hoe doen we dat? In de gemeente daarover dan 3 opmerkingen. De eerste is, wat u wel verwacht natuurlijk, in zijn heiligdom. Loof God, natuurlijk op de bank, in de auto, op je vakantie, maar loof God in zijn heiligdom. De plaats waar het volk van God vergaderd is, waar de dienst van de verzoening gestalte krijgt. In het Oude Testament, hè, de offerdienst, tabernakel, tempel, bloed van de verzoening. En waar het volk van God mag leven van dat bloed van de verzoening. Dat druppelt over ons leven. In het heiligdom. Nieuw Testament is gezegd, waar de gemeente is, heiligdom is niet allereerst dit gebouw, is de gemeenschap, is het lichaam van Christus, is het volk van God, samen, solo, jazeker, maar vooral ook samen, loof God in zijn heiligdom. Waarom ga ik naar de kerk? Om het woord te horen, de zegen te ontvangen, maar toch zeker ook gemeente voor de lofzang. Want wij staan onder deze aansporing. Loof hem in zijn heiligdom. En dat is toch ook de moeite en voor sommigen ook de pijn van de internetdiensten. Ik kijk maar even naar u thuis. De moeite en voor sommigen ook de pijn, want hoe doe je dat thuis? We gaan toch niet zingen, zeggen de kinderen. Nee, natuurlijk zeggen we dan maar gelijk, dat zullen we dan maar niet doen. Of je mompelt wat, als je alleen bent. De woordverkondiging kan op een hele zegenrijke manier via de techniek onze huiskamers binnenkomen. Maar om nou op de bank, ja, wie zingt er dan samen? Ik hoor van heel veel gezinnen, met name het opgroeiende kinderen, dat het niet eens meer een vraag is of ze nog gaan zingen. Ze zijn al blij, de ouders zeggen ze, als de kinderen meekijken in de pyjama of met de smartphone in de hand. Dat mis je dan toch, hè? Waarom ben je hier? Om God. Al is hij voor u op een God op een afstand. Kent u hem persoonlijk nog niet? Bent u nog bezig om de, moet u nog aan de zonde ontdekt worden en de Heer Jezus leren kennen? U bent hier om hem te loven in zijn heiligdom samen. Heerlijk. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoet. Hoe? Eerste, in Gods huis. Tweede, met muziekinstrumenten. Met muziekinstrumenten. Israël gemeente was een heel muzikaal volk. Is nog steeds een heel muzikaal volk. En Israël gebruikt op allerlei momenten in de tijd van de Bijbel al muziekinstrumenten. Rouwen en trouwen, trouwen en rouwen. Hoogtijdagen, verdrietige dagen. Dagen van de oogst, dagen van de overwinning. Bij het verwelkomen, bij het afscheid. Israël was een muzikaal volk. En helemaal in de omgang met God. Dat doet het muziek volop mee, lezen we hier. Want God troont op de lofzangen en de muziek van zijn volk. Muziek is een gave. Een gave die de Heere wil gebruiken, ook voor de eer van zijn naam. In een grote variatie. We hebben de psalm gelezen, hè? Het gaat over blaasinstrumenten, snaarinstrumenten, slaginstrumenten. Blaasinstrumenten, de bazuin bijvoorbeeld, jongens en meisjes. Loof hem met bazuingeschal. Moet je vanavond thuis maar eens even op internet zoeken naar de bazuin. Kun je zien hoe die eruit zag? Gemaakt van een hoorn van een ram. Er zit een kromming in. Moet je dan al blazen? Deden de priesters, hè? De priesters moesten op de bazuin blazen. Soms wel 120 man tegelijk op de bazuin blazen. En dan komt er, ja, muziek, geluid, hoe moet je het noemen. Dan komt die muziek uit, klinkt helemaal niet zo mooi, maar heel krachtig en heel verdragend. Loof hem met bazuingeschal. De fluit, ander blaasinstrument, de harp en de luit, snaarinstrumenten, tamboerijn en cymbaal, slaginstrumenten op het ritme. He, hoe noemen we dat? De tamboerijn, een handtrommel. He, zoals de juffrouw op de school, de lagere school, dat bij ons vroeger deed. De cymbaal, een soort bekken. Loof God met een veelheid van muziekinstrumenten. Dat is het tweede. En het derde, in zijn huis, met muziek. En het derde, met je stem. Met je stem. Met je stem. Aan het slot staat alles wat adem heeft. Dat betekent natuurlijk iedereen, hè? Maar de Bijbel zegt niet iedereen, de Bijbel zegt alles wat adem heeft. Adem. Dat is een terugverwijzing naar de schepping. Toen de Heer de mens schiep, blies hij de levensadem in en toen werd de mens tot een levend wezen. We hebben de adem van God ontvangen. God kan die levensadem ook weer wegnemen. Neemt u de levensadem weg, zegt de Bijbel, dan vergaan wij. Dus dat is ons leven bezien onder het gezichtspunt van God die het leven geeft en het leven ook weer neemt. Wij zijn uiteindelijk een ademtocht. Stelt niet zoveel voor op de eeuwigheid. Alles wat adem heeft. Dus heb je adem. Wij hebben adem, hè? Ik mag hier nog zijn. Ik ben nog onderweg, ik ben nog in het land van de levenden. Alles wat adem heeft. Loven de Heer. Waarvoor gebruik je je stem? Wat doe je met je stem? Als je gaat zingen, waar zing je dan over? Met wie zing je mee? De apostel Jacobus gemeente, ik kon de dingen scherp zeggen, hè? Apostel Jacobus die zegt met dezelfde tong, loven wij God de Vader en vervloeken wij mensen die naar het beeld van God gemaakt zijn. De werkelijkheid ook in het leven van christenen, soms. Wij loven God en we vervloeken de mensen. Voor wie is de eer in je leven? Loof de Heer. Hoe? In zijn heiligdom, met muziek. Met je stem. Nu gemeente, is dat nou uw leven? Vindt u daar nou echt vreugde in, hè? Dat als u iets mag kiezen voor muziek, voor uw trouwdag, voor in de auto, achter de pc, Wat kies je als je de muziek gaat kiezen? Wat mogen de kinderen voor ons opzetten als we oud geworden zijn? En jullie jonge mensen. Hè, ik ken al die praktijken tegenwoordig niet van die streamingsprogramma's, maar je kunt geloof ik te kust en te keur muziek kiezen. Wat kies je dan? Komt daar de naam van Jezus in voor? Gaat het over God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest? Ja, zegt u. Daar kom ik ook wel heel erg in tekort eigenlijk. En iemand anders zegt, dan denk ik toch dat mijn geloof niet groot genoeg is. Niet sterk genoeg is. En een ander zegt, ja, dat staat toch, ik heb gehoord wat u zegt. Nog belangrijker, ik heb gelezen wat de Bijbel zegt. Maar dat staat toch echt ver van mij af. Ik weet het zo nog niet. Mag ik de gemeente vanavond meenemen? Naar die bijzondere donderdagavond in het leven van Jezus. De witte donderdagavond noemen wij die avond. De avond voor Goede Vrijdag. Jezus is met zijn discipelen in Jeruzalem. Gewichtig moment. Voeten gewassen. Paascha gevierd. Die machtige heilsdaad van de Heere herdacht. Avondmaal ingesteld. Avondmaal bediend. Tekenen uitgedeeld aan de jongeren. En dan staat Jezus op. Is het nacht geworden. En staat hij klaar om te vertrekken. En u weet wat er dan komt, hè? Gethsemane, de worsteling, het kruis, de schaduw van het kruis wordt zichtbaar. Goede Vrijdag. En dan gaat Jezus zingen. Zingen, als afsluiting van de paasmaaltijd, Jezus gaat zingen. Niet maar een willekeurig versje, maar wat de voorschriften waren voor de lofzang aan het einde van de paasmaaltijd. Psalm 115 tot en met 118. Stel u even voor hoe dat was. Het christelijk mannenkoor, ongeschoolde stemmen. En Jezus zingt, Jezus draagt het lied. Misschien zingt Jezus er wel bovenuit. Psalm 116. God heb ik lief. Uit de mond van de Zoon, hè? God heb ik lief. Met die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Psalm 118. U bent mijn God. U zal ik loven. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. Ik prijs u tot in eeuwigheid. En zo, gemeente, gaat de Heere Jezus de nacht van het lijden in. Zo gaat de zaligmaker op weg naar het kruis. Zo geeft de Zoon zich over in de handen van de Vader. Voor ons, zondaren, zingend, een zingende borg, een zingende heiland. Die God de eer geeft. Waar wij hem die eer hebben onthouden. Hoor, Jezus zingt. Hij zingt ons voor, maar hij zingt het ook in ons als u aan zijn voeten terechtkomt. Waar of niet? Als u aan zijn voeten terechtkomt, als u hem wilt vrezen en dienen, dan leert hij u. Dan krijgt het beeld van Christus gestalte in ons. Dan leert hij u zingen. Al heb je er geen talent voor. Mensen zeggen, ik kan geen noot lezen. Weet u, ik heb 6 jaar muziekles gehad. Ik heb het allemaal weer kwijt. Ik kan geen noot lezen. Maar het gaat niet om de kunst, het gaat om de gunst. Je hebt geen stem nodig of inzicht nodig, je hebt een hart nodig. En de Heere geeft dat. En dan ga je misschien heel schuchter en gebrekkig de Heere Jezus nazingen. God heb ik lief. Jawel, Heere. U weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. 118. Gij zijt mijn God, u zal ik loven verhogen tot in eeuwigheid. Loof de Heer. En weet u, dat is dan nog maar het begin. Dat is nog iets als de voorsmaak. Van het eeuwige leven dat komt. Want de volle heerlijkheid, de volle werkelijkheid, die komt nog. Als Jezus terugkomt. Als God ons door de dood heen thuis haalt in het Vaderhuis. Dan is daar die volle werkelijkheid. dat Gods kinderen de lofzang mogen zingen en volmaakt mogen zingen. 1 keer, 2 keer, 10 keer, 13 keer. En als het klaar is, beginnen we opnieuw. En nog een keer opnieuw. Dat is niet saai. Moet ik dan altijd zingen, vragen kattengezanten? Uiteraard is in de Bijbel allemaal beeldspraak, allemaal metafoor. Maar wel beeld voor de werkelijkheid. God verheerlijken. En weet je dat je er nooit genoeg van krijgt? Dat je er de zaligheid in ervaart, dat je daar je hart in kwijt kunt. Tenminste, dat is de andere kant, hè. Daar zal geen plaats zijn voor mensen die de lofzang niet geleerd hebben in hun leven. Die kunnen er niet bij, die mogen er niet in. Bijna is de ondergang. Maar dit is onze toekomst, volk van God. Ik zal eeuwig zingen. Wat hier op aarde nog zo gebrekkig was, wat zo vaak onder druk stond, zal volmaakt zijn. Ik zal eeuwig, verlangt u er wel eens naar? Ben je wel eens met je hart in de hemel? De poort wel eens open, dat je zo over zou willen stappen. Eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. U bent mijn God. Wordt het ook persoonlijk, hè? U bent mijn God. U zal ik loven, verhogen uw majesteit. Want niets gaat uw goedheid te boven. Loven tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Laten we samen danken en bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We prijzen uw heerlijke en heilige naam om wie u bent en om wat u doet. U bent inderdaad geweldig in uw grootheid, in uw liefde, in uw zorg, in uw trouw, in uw soevereiniteit, in uw recht, in uw oordeel, in uw heiligheid, in uw ondoorgrondelijke leiding over ons leven. We aanbidden u in uw grootheid. En ook al kan het hart er soms niet bij. Een lied zegt, Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. U hebt recht op onze eer, ook als het hart u niet kan volgen in de wegen die u gaat. We loven u om uw daden. Dat hebt u gedaan in de geschiedenis van Israël. Bevrijding uit Egypte. Verbondsluiting, wetsopenbaring, voortdurende correctie van de profeet om uw volk bij het verbond te houden. Dat hebt u gedaan in onze bedeling. Het liefste wat u had gezonden. In onze plaats, gewezen, verwezen naar het kruis. Om ons van onze zonden te redden. O God, hoe groot is uw liefde. Dat hebt u gedaan. Ook in ons leven. Er zijn er vast vanmiddag die dat kunnen vertellen. Hoe u in hun leven gekomen bent. Uw hart hebt geopend, hoe u de lofzang geboren deed worden, hoe uw liefde schonk voor u, voor uw dienst, voor uw woord. Hoe onrustig geloof vast geloof werd. Hoe droefheid werd omgebogen naar hoop. En hoe u het leerde, om door uw Heilige Geest leerde om te zingen in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. We danken u voor deze dienst, bidden om zegen. Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. De Geest van de verheerlijking. Werk zo onder ons dat we inderdaad gedrongen worden om ons aan te sluiten bij dat koor dat zingen door de wereld trekt. Door de nacht van strijd en zorgen trekt de stoet van pelgrims voort, liederend zingend van de morgen. De morgen die aan de einder gloort. En bewaren ze voor dat we blijven wie we zijn. Eer over, u bestolen van de eer, vol van andere namen, andere dingen, andere muziek, andere zang. Bekeer dan, versterk wat zwak is. Er zijn er toch ook al, God, die het zoeken, die het verlangen, maar die in hun leven ook weer zoveel strijd tegenkomen en het gaat altijd maar weer onder druk. Dat u het sterker maken. Weer voor elkaar, als we de zondagen soms ook geroepen worden om thuis te kijken. En niet eens kunnen zingen omdat het niet kan vanwege het gezin. Heer, laat dan het hart des te meer de woorden van het evangelie mogen beamen. En u eer mogen geven. Zegen ons deze week. Zegen de gemeente. Een bijzondere week gaat beginnen. Als de gemeente gaat toeleven naar het ontvangst van dominee Mulder. Zegen hem, zijn gezin. Meneer Van der Ree, de kerkraad, de koster, alle die in de gemeente betrokken zijn op de dienst van het woord. En wilt u het voor de gemeente en de predikanten tot een rijke, gezegende tijd maken? Ik denk de emeriti-predikanten, de predikanten die op een bijzondere manier aan de gemeente zijn verbonden. Ik denk de kerken, ook in de regio, in de kerkverband, de universiteit, alle die daar werken. Heer, u troont op de lofzangen van Israël. Machtige werkelijkheid, onze gebrekkige stem, opgenomen. Dat alles overstijgende werk van de Heilige Geest die gericht is op uw eer. De levende zal u loven. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Totdat we eenmaal, misschien wel met een gebroken stem, met onze hand in die van de kinderen, met veel dierbare herinneringen, maar ook veel pijnlijke herinneringen aan strijd, aan zonde, aan godsvervreemding. Voor de allerlaatste keer zullen zingen. Ik zal eeuwig zingen van uw goedertierenheid. Om dan, als u het geeft uit uw genade, ons plekje te mogen innemen. In het koor van de verlosten, ontelbaar in getal. Dat met de witte gewaden van de overwinning staat voor uw troon en de troon van het lam. om u eeuwig te loven en te prijzen. Vergeef wat niet goed was. Neem ons vanavond, vannacht en heel ons leven voor uw rekening. Dat ons gemoed voor u bereidt. Opdat het blij uw komst verbijt. En in stil vertrouwen leeft. Dat u ons al onze schuld vergeeft. Om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is Psalm 42, vers 5. En u weet, onder het voorspel is er voor uw thuisgelegenheid, als u dat wilt, uw gaven te wijden aan de dienst van de Heer. Psalm 42, vers 5. Gemeente, ga heen in vrede en ontvang in geloof de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.